Vanavond zijn we aangeland bij Zacharia hoofdstuk 1 vers 18. Zacharia hoofdstuk 1 vers 18 tot en met 21. Het is altijd heel mooi om zo'n boek vers voor vers door te nemen. Normaal gesproken heb je dan de neiging, tenminste soms heb je wel eens de neiging om stukjes over te slaan. En als je zo hapsnap zou bijbeluitleg zou doen, dan zou dit een van de stukjes zijn die ik heel graag over had willen slaan. Maar ik heb het maar niet gedaan, want we gaan het hele boek Zacharia behandelen. En daar staan soms ook hele... ja, vreemde stukjes of moeilijke stukjes in. Maar we proberen daar vanavond ook iets over te zeggen. Het gaat over het tweede gezicht. Over de horens en de smeden. En ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe en zie vier horens. Toen vroeg ik de engel die met mij sprak, wat betekent dit? En hij zeide erop tot mij, dit zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens deed de Heere mij vier smeden zien. Toen vroeg ik, wat komen deze doen? En hij zeide, dat waren dus de horens die Juda zo verstrooid hebben, dat niemand zijn hoofd kon opheffen, maar ze zijn gekomen om hen te verschrikken. Om hen neer te slaan, de horens van de volken, die hun horen hebben verheven tegen het land Juda, om het te verstoren. Te verstrooien, ja. Ja, nou tot zover dit stukje. Je zou bijna kunnen zeggen, we spreken hier in raadselen. Maar misschien voorafgaand is het... best wel goed om te weten dat, dat hier in het zevende vers staat, dat of in het achtste vers staat, deze nacht heb ik een gezicht gehad. We hebben gezegd de vorige keer, het was geen droom, maar het was een nachtgezicht. Een nachtgezicht, en hier staat, ik heb het ook gezegd, dat nachtgezicht heeft... Zacharia waarschijnlijk klaar, wakker, heel bewust mogen zien. Hier staat zelfs, hij sloeg zijn ogen op. Ja, dat kun je zeggen, nou dat heeft hij in zijn droom. Nee, in dat nachtgezicht sloeg hij zijn ogen op. Wat ik zo mooi vind hier in het boek Zacharia, en dat zullen we ook elke keer weer zien in het boek Zacharia, het hele boek Zacharia gaat uiteindelijk over het herstel van Israël. Over het feit dat God met Israël de draad weer oppakt. Gisteren nog had ik een gesprek met een stel wat hier de laatste tijd nogal eens in de gemeente komt. En zij vroegen aan mij, een van de vragen die zij mij stelden is, waarom hebben jullie het zo vaak over Israël? Waarom is Israël zo belangrijk voor jullie? En toen heb ik ook een beetje uitgelegd, hè, dat in het feit dat je onderscheid weet te maken tussen Gods plan met de gemeente... en Gods plan met Israël, daar vallen alle puzzelstukjes in elkaar. En wat ik ook toen een poosje geleden op zondagavond verteld heb, ook met name ook over dat traktaat wat Luther geschreven heeft, zo negatief over Israël en, nou ja, en daar helemaal omheen over Israël. Kijk, als wij in de vervangingsleer zouden geloven en dat wij zouden zeggen met Augustinus, wij zijn het ware Israël. Nou, daaruit voortvloeit de zuigelingendoop. Want dan zijn we in het verbond terechtgekomen. En dan is er helemaal geen wedergeboorte meer nodig. Want omdat wij in een christelijk gezin geboren worden... Ik heb daar letterlijk bij gestaan dat een predikant op kraamvisite kwam. En die zei, nou, dit is weer een nieuw lid van de gemeente. Elke geboorte is weer een nieuw lid van de gemeente. Ja, dat is natuurlijk heel mooi als je gelooft dat wij het ware Israël zijn. En iedereen die in het volk Israël geboren wordt, die hoort daarbij. En daar staat, en dat komt met name door het feit dat wij als kerk gezegd hebben, wij zijn Israël. En dat is nog maar het begin. Het heeft ook te maken met onze verwachting. Als wij Israël zouden zijn, dan zouden we nu in het Vrederijk leven. En dan kijken we zoals de meeste gereformeerde kerk hier in Enschede uit, naar de jongste dag. En de jongste dag is het vergaan van deze wereld en dan zal er een nieuwe, helemaal nieuwe aarde zijn. En dat niet alleen. Als wij geloven dat wij vandaag in dat Vrederijk leven, dan maken we dezelfde fout als heel veel volle evangeliegemeenten. Dat wij zeggen, nou, dan hoeft er nu niemand meer ziek te zijn. Zie je wat er allemaal aan vasthangt? En daarom is het zo belangrijk om juist dit boek Zacharia te leren kennen, om te zien van, God heeft nog wel degelijk een plan met Israël. En dat vind ik heel mooi, dat hier met name God dat herstel voor Israël aankondigt vanuit de nacht. Vanuit die nachtgezichten. Pas maakte iemand mij erop attent, en ik weet wel, in Israël begint de dag altijd 's avonds. Maar ja, er was nog helemaal niet sprake van Israël toen God deze aarde schiep. En dan staat er aan het einde van elke scheppingsdag niet, en het was morgen geweest en het was avond geweest. Maar precies andersom. Het was avond geweest en het was morgen geweest. En dan zie je eigenlijk in die schepping al zo van, vanuit de donkerheid schept God iets moois. En ik denk dat dat met Israël gaat gebeuren. Want wij weten dat het straks voor Israël heel donker zal worden. Er zijn ook organisaties die daar niet zo van uitgaan. Die de grote verdrukking helemaal niet meer zien voor Israël. En die zeggen, nou nee, kijk, we kunnen natuurlijk heel veel energie steken. En dat is ook goed hoor. Dat is goed om het Joodse volk te steunen om allemaal weer terug te keren naar Israël. Maar je moet eens weten wat die Joden nog mee zullen maken in Israël. En ik denk dat een van de nog belangrijker zaken waar je het Joodse volk helemaal mee helpt, dat is breng ze de Heer Jezus. Want dan horen ze bij de gemeente. En dat is het mooiste wat je aan het volk Israël kunt geven. Maar dan zijn er ook inderdaad organisaties die dat niet zien. Maar de Bijbel leert ons heel duidelijk dat er nog een hele donkere periode voor Israël zal komen. En vanuit die nachtgezichten zou je kunnen zeggen, vanuit die donkere periode gaat God het volk zegenen. En vandaar dat ik het zo mooi vind dat het hier om die nachtgezichten gaat. Hè? Vanuit de nacht. Een heerlijke toekomst voor Israël. Nou, dan hebben we hier in de eerste plaats te maken met dat nachtgezicht dat Zacharia vier horens ziet. En natuurlijk is dan direct de vraag, wat bedoelt de Bijbel, waarom laat God deze horens zien? Wat bedoelt hij ermee? Ik vind het trouwens heel mooi dat Zacharia dan aan de Heer direct vraagt, wat betekent dit? Dat vind ik eigenlijk heel mooi. In vers 19, wat betekent dit? Ik zou wel eens willen dat de mensen, en dat wil ik niet zelf met God gelijkstellen natuurlijk, maar dat de mensen in de gemeente eens wat meer aan mij zouden vragen, wat betekent dat? Of wat betekent dit? We gaan nu even verder. Goed. Oké. Zacharia die wil dus graag weten van, nou, ik wil er meer over weten. Wat betekent dit? Nou, ik wil er een paar dingen over zeggen. Een horen, als je leest in de Bijbel over een horen, dan gaat het dus over er wordt wel eens gesproken over de horen van een woudos. Een horen is een teken van kracht. Laat dat duidelijk zijn. Een horen kan ook een teken zijn van hoogmoed. En een horen is ook een teken van politieke macht. Even een voorbeeld. Kijkt u als het over hoogmoed gaat of kracht, in 1 Koningen 22, in 1 Koningen 22, daar heb je Agab, die moet strijden tegen Aram, de Arameërs, een heel groot leger. En dat was, vandaag zou je Aram kunnen zeggen, het Syrische leger. En dan, dan zijn er profeten die Agab willen bemoedigen van, je kan er rustig tegen strijden, want God geeft ons de overwinning. En dan staat er in vers 11 van 1 Koningen 22. 1 Koningen 22 vers 11. En Zidkia, de zoon van Kenaanan, had zich ijzeren horens gemaakt. En hij zeide, zo zegt de Heere, hiermee zult gij Aram stoten totdat gij hen verdelgd hebt. Dus hier zie je heel duidelijk het voorbeeld van deze horens is een teken van stootkracht, van kracht van overwinning, ook van hoogmoed, zo van wie doet me wat. Het is ook een teken van politieke macht. Daar heb ik een vers gevonden in Jeremia 48, vers 25. Jeremia 48, vers 25, daar staat over Moab, een profetie over Moab. En Moab is zo ongeveer nu waar Saoedi-Arabië ligt. Ja? En daar staat afgehouwen in vers 25, afgehouwen is de horen van Moab. En zijn arm is gebroken, luidt het woord des Heer. Afgehouden is de horen van Moab. En dat betekent, de heerschappij is gevallen. Het is voorbij met de kracht van Moab. Maar misschien nog iets verder. Als je nou kijkt in het boek Openbaring, hè, je hoeft het niet op te slaan. Maar daar komt de antichrist naar voren. En dan staat er, en uiteindelijk staat er dat er een antichristelijk rijk zal zijn met 10 horens. En die 10 horens zijn dan weer 10 koningen. Dus als hier gesproken wordt over een situatie waarin 4 horens te zien zijn, dan gaat het om 4 machten, 4 koninkrijken die zich met name richten tegen Israël. En er zijn verschillende bijbeluitleggers die het over deze 4 horens hebben, dat het met name deze 4 koninkrijken zijn die we in Daniël tegenkomen. Het Babylonische wereldrijk, het Medo-Persische wereldrijk, het Griekse wereldrijk en het Romeinse wereldrijk. En deze machten die hebben uiteindelijk ervoor gezorgd, een paar keer zelfs, Babel heeft het gedaan, Rome heeft het gedaan, Griekenland, daar heeft Israël enorm onder geleden. Zij hebben Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat over die horens te vertellen valt. En ik heb daar even over nagedacht. Daar staat, waarom staat hij nou niet gewoon in, als we even teruggaan naar Zacharia 1 vers 19. Dit zijn de horens, of de machten, de wereldmachten zou je kunnen zeggen. Waarom staat er niet gewoon Israël? Maar hier staat die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Hoe kun je nou Jeruzalem verstrooien? Jeruzalem is een plaats. Juda en Israël zijn volkeren. En u weet waarschijnlijk wel dat het volk Israël bestond uit 12 stammen en is uiteengevallen in het Zuidrijk, Juda en Benjamin, met Jeruzalem. En het Noordrijk, 10 stammen, met Samaria. En dat waren dus de 2 rijken, die soms ook wel eens met elkaar vochten. Deze volkeren, Israël en Juda, die zijn verstrooid. Maar dan staat er ook, Jeruzalem is verstrooid. En als hier staat, Jeruzalem is verstrooid, dan betekent hiermee in de eerste plaats dat het koningschap, de troon van David is verstrooid. Het koningschap is ten einde gekomen. En ten tweede, wat denkt u, wat is er nog meer belangrijk in Jeruzalem? En de tempel is verwoest. Dus Juda, Israël en Jeruzalem. De troon van David. En letterlijk zijn de tempelschatten verstrooid. U weet waarschijnlijk wel dat bij Babel zijn heel veel tempelschatten naar Babel vervoerd. Nebukadnezar nam al de rijkdom van de tempel mee. Maar in 70 na Christus zijn heel veel tempelschatten ook richting Egypte vertrokken. En via de Nijl afgevoerd. En er zijn hele spannende verhalen over het feit dat de ark des verbonds ergens daar bij de Nijl richting Ethiopië te vinden is. Nou, er zijn hele boeken over. Maar nou, er zijn wel heel veel Joodse heiligdommen in Egypte gebouwd. Dus het is overal naartoe gegaan. Nou, dat is gebeurd, dus dat hebben deze rijken veroorzaakt in Israël. En dan staat er in vers 20, en daar heb ik een dikke streep onder gezet. Daar staat Juda, Israël, Jeruzalem, ze zijn verstrooid, punt. En dan staat er vervolgens. Dat vind ik zo mooi, hè? Dit is niet het einde, maar er komt een vervolg. Voor heel veel mensen was dit het einde voor Israël. Maar wij geloven als gemeente, ik geloof als voorganger, dat er een vervolg komt met Israël. Vervolgens, en dan staat er dat er 4 smeden te zien zijn. 4 smeden. Nou, misschien kent u dat stukje in Samuel, dat Saul op een gegeven moment heel erg bang wordt voor de Filistijnen. Want de Filistijnen hebben alle zwaarden ontnomen en alleen Saul en Jonathan hadden nog een zwaard. En er was in het hele land geen smid te vinden die nog zwaarden kon maken. Nou, hier zie je 4 smeden. Letterlijk uit het Hebreeuws staat er metaalbewerkers. Zou je kunnen vertalen. En het wordt nog wonderlijker. Ik heb daar de King James Version over opgeslagen. De Engelse vertaling. Weet je wat er in de King James Version staat? Carpenters. Timmermannen. Nou, dan vraag ik me, wat zijn het dan nou, hè? Metaalbewerkers, smeden of timmermannen? Kijk, als je met timmermannen aan de haal zou gaan, dan zou je denken, wat moet een timmerman nou tegen deze horens, hè? En dan in overdrachtelijke zin kom je natuurlijk dan bij de timmerman uit Nazareth. En er zijn bijbelleraren die inderdaad zeggen, dit kan met timmerman inderdaad vertaald worden. Maar hier wordt dus gedacht aan metaalbewerken, aan smeden. Je zou wel kunnen zeggen, je hebt hier te maken met 4 andere machten. Weet u dat er in Ezechiël, als God dat land gaat herstellen, dat God het heeft over 4 machten die zullen komen. Ik noem ze maar, in Ezechiël, voor degene die het opschrijven, Ezechiël 14 vers 21, daar staat dat God het land zal treffen door het zwaard, de honger, de wilde dieren en de pest. Om uiteindelijk de machten die Israël gevangen houden, te breken. Maar dat 4 heeft ook nog een andere betekenis. Als je kijkt naar het boek Openbaring, Openbaring 6, dan wordt er gesproken over 4 ruiters die zullen komen, voordat Israël tot geloof zal komen. Dus wat het precies is, of het nu 4 machten zijn, zoals we kunnen zien, of 4 oordelen die ruiters over deze wereld brengen. Eén ding is zeker, er gaan 2 dingen gebeuren. Er staan in vers 21, Maar ze zijn gekomen om hen te verschrikken en om hen neer te slaan. Nou, wij mogen weten uit het boek Zacharia, die volkeren die zich tegen Israël gekeerd hebben, zullen eens getroffen worden door andere machten. En ze zullen verschrikt worden en ze zullen neergeslagen worden door de macht die God toelaat om zijn volk te bevrijden. En dat staat hier heel duidelijk hier in dit stukje wat we met elkaar gelezen hebben. Er zal dus afgerekend worden met deze volkeren. He, want zo staat het ook, he, in vers 21, het laatste stukje, om neer te slaan de horens van de volken die hun horen hebben verheven tegen het land Juda om het te verstrooien. Dus hier zien we dat God, er komt een moment dat God gaat afrekenen met de volkeren, met de landen die zich gekeerd hebben tegen Israël. En misschien nog één ding wat mij opviel. Heeft u enig idee wat dat betekent? In vers 21, daar staat in het begin, wat komen deze doen? En dan staat, hij zeide, nou, dat waren dus de horens die Juda verstrooid hebben. Een hele leuke zinspeling. En dan staat er, dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Heeft u enig idee wat dat zinnetje betekent? Dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Ze zijn, het volk van Israël is zo getroffen, dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Wat wil Zacharia daarmee zeggen? Wat denkt u? Ja? In de Bijbel staat, hef dan je hoofd omhoog, want je verlossing genaakt. Er was in Israël niemand die zijn hoofd nog meer op kon heffen, want de hoop was voorbij. De hoop was vervlogen. En dat staat ook letterlijk in het boek Ezechiël, de hoop was voorbij. Nou, dat is zo mooi dat, ondanks dat Israël zo getroffen is, en Israël het hoofd niet meer op kon heffen, zorgt God ervoor dat er smeden komen die een einde maken aan deze macht van deze volkeren. En zijn volk zal bevrijden en tot zijn doel zal komen met Juda, Israël. Het zal uiteindelijk weer één volk worden en Jeruzalem, waar de troon van David zal staan en het huis van de God van Israël weer zal staan.